Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de Kerkradio. Welkom in deze dienst waarin dominee Klomp voor ons zal voorgaan. Er zijn twee schriftlezingen, namelijk uit Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9 en uit Jacobus 3, vers 13 tot en met 18. En dit is naar aanleiding van zondag 43 uit de Heidelberger Catechismus. Het thema van de preek is: u, jij zult een goed getuigenis geven. De collectes zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk. De tweede voor de emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan nog een puntje van aandacht. Deze week beginnen de catechisaties weer, waarvoor onze jongeren hartelijk worden uitgenodigd. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen Psalm 5, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 en daarvan de verzen 15 en 16. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, om mij van het pad der zonden af te keren. En mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. Psalm 119, vers 15 en 16. Vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over de hele aarde. En aansluitend willen we zingen Psalm 31 vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 15, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoals gezegd, twee schriftlezingen, gemeente, in verband met de catechismusafdeling die handelt over gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Eerste schriftlezing uit Filippenzen 4, vanaf vers 4 tot en met vers 9. En dan legt Paulus hier accent erop dat eruit komt wat erin komt. Als de Heilige Geest genade schenkt aan je hart, dan zal dat aan de buitenkant ook blijken. Daar zegt hij heel mooie dingen over. Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat en de God van de vrede zal met u zijn. En dan ook uit Jacobus 3. Jacobus, de broer van de Heer Jezus, die een evangelie heeft mogen schrijven en het accent legt op een leven in heiliging. Jacobus 3, de versen 13 tot 18. Jacobus 3 vanaf vers 13 tot het einde van dat hoofdstuk. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Amen. Wij bidden de Heere eerst om zijn bijzondere ondersteuning. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en genadige Heere, wat zijn dat diepe woorden uit de schrift. Uit de waarheid geboren worden, dat doet ook leven uit de waarheid. En dan krijgt iets uit uw handen en voeten in de praktijk van het dagelijkse leven. Op deze gevallen wereld. Wat is dat nodig, Heere? Wat is dat ook een evangelie dat dat nog kan? Wat stelt ons dat ook verantwoordelijk? Wat moeten we eerst ook weten of we wedergeboren zijn? Of we uit die waarheid geboren zijn als leugenachtige mensen die u in het paradijs hebben verlaten? En dan de waarheid lief krijgen en zichzelf leren kennen als zondaar. Maar Heere, wat een rijkdom dat u de God van de waarheid gebleven bent. Ook in de ontdekking aan onze ellende. Ook in het aanprijzen van de Heere Jezus. De levende waarheid. En dat Hij nu wil waarmaken wat u bedoelt met een mens die verlost mag worden. Heere, geef dat we daar wat van mogen weten, dat we daar veel van mogen weten. Dat we daar gelovig amen op mogen zeggen en er ook uit zullen leven. Dat er een binnenwerk is van uw Heilige Geest. Dat we kunnen vertellen tot eer van u hoe u dat hebt gedaan. En dat er dan ook een buitenkant is van een getuigend leven zoals Jacobus daar zo mooi over spreekt. Wat is dat nodig ook in onze samenleving, ook in Veenendaal. Als de zondagsrust geschonden wordt. Wat komt het er dan op aan, Heere, dat we daar niet boven gaan staan. Maar dat we laten zien in onze levenswandel. Hoe goed het is de Heere te kennen en de Heere te dienen op zondag en door de week. Wij bidden om die geheiligde levenswandel, als er genade gekend mag worden. En als wij daar nog vreemd aan zijn, Heere, dat u ons daaraan wilt ontdekken. En ons wilt bekeren tot een levenswandel zoals Henoch heeft gekend diep in het Oude Testament. En zoals Jacobus na zijn bekering ook mocht kennen. In het Nieuwe Testament. Wij bidden om de opening van uw woord. En de opening van ons hart. Zodat ook de belijdenis van de kerk mag doorklinken in ons persoonlijk leven. Met al die christenen over heel de wereld. Die onder hele andere omstandigheden toch ook als christen moeten leven. Wat kunnen wij dan er gemakkelijk van afkomen in onze samenleving, in ons tijdsgewricht. Maar wat zijn er ook levend gemaakte kinderen van u die met lijden, met verdrukking, soms zelfs met de dood moeten bekopen, dat ze ook uitstralen dat ze een kind van God zijn. Heere, we bidden voor hen, voor de verbreking van de verdrukking die hen overkomt en voor de vrijheid van de kinderen Gods die u wilt geven in het hart en daardoor houden ze het vol, ook tegen de verdrukking in. Wij bidden, Heere, om terugkeer in ons land en volk naar uw dienst, naar uw huis. Naar de enig ware God die in de Heere Jezus gezegd heeft, zoekt mij en leeft. En die in de komst van zijn Zoon zo dichtbij gekomen is bij het gewone menselijke leven. Maar zo diep is onze val, Heere, dat we dat niet begrijpen vanuit onszelf. En dat we er hoogmoedig aan voorbij leven. Wat is de mens toch? Wat is de mens dat gij aan hem denkt? Daar willen we u hartelijk voor erkennen, Heere. We bidden voor ons, zoals we hier zijn in het kerkgebouw, of meeluisteren bij de kerkradio, Wilt u door uw Heilige Geest werkzaam zijn in ons midden, Heere, bij ouders, bij kinderen, bij jeugd, bij jongeren, bij mensen bij de kerkradio, die hartelijk meeleven en hartelijk meebidden met de Pnio-gemeente. Heere, wat een zegen dat dat kan. Zegen die middelen, zodat ze ook, als het ware, zelf verbonden zijn met het geheel van de gemeente, dat ze niet meer naar de kerk kunnen gaan, toch zondags wel missen. Gedenk onze broeders en zusters, Heere, ook hen die hartelijk meeleven en meebidden en meebouwen aan dat machtige werk van U. Wij bidden voor de zieken en de bedroefden en de beproefden. We bidden voor jonge mensen die voor het leven staan en bouwen aan hun ideaal. Laat dat ook mogen zijn in afhankelijkheid van U, de Heere. Heere, we bidden om uw zegen in de doorwerking van uw Heilige Geest, in het leven van onze kerken. Zegent u ook alle werk dat met het oog op de komende synode, de geopende synode, gedaan moet en mag worden. Zegen de broeders, Heere, elke de taak die ze gekregen hebben. En wilt u ook het geheel zegenen in de plenaire besprekingen straks. En dat dat uiteindelijk ook mag zijn tot samenbinding in het ene ware geloven, tot samenbinding van de kerken waarin zoveel verscheidenheid is. Heere, leer ons uw woord verstaan, uw woord doorleven en uw woord uitdragen tot eer van uw naam en tot een getuigenis van de mensen op ons pad. Wilt u zo met ons zijn, Heere, op de preekstoel en de orgelbank, de koster, alle die een taak hebben in deze eredienst, en zelf in het midden van ons zijn als de dienstknecht van de Heere, die ons aanwijst en aanprijst hoe goed het is om God te kennen en te dienen, in het spoor van zijn geboden te gaan, ook midden in onze moderne tijd. Hoor ons in ons bidden, aanvaard onze dank, en daarbij zien we af van onszelf en zien we op het volbrachte werk van de Heere Jezus alleen, uit genade. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 140, vers 7, 9, 11 en 13. Een lasteraar, een leugenspreker, zal nooit op aarde bevestigd zijn. Maar de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140, de versen 7, 9, 11 en 13. Wij zingen straks uit Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Zo gaat dat als de wet gepreekt wordt. En dan kom je altijd met zonde onderuit. Vandaar dat er ook zo mooi staat in dat vers. O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, vers 6, als het gezongen antwoord, straks na het amen van de preek. We zijn toe uit de 10 geboden aan zondag 43, het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En op grond van de Bijbel beleidt de catechismus in zondag 43, wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper of lasteraar ben. Niemand heel gemakkelijk en onverhoord oordeel of help veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijd. Als ik tenminste niet de zware toorn van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, en ook de eer van mijn naaste en het goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Tot zover. Geliefde gemeente, we behandelen de 10 geboden aan de hand van de catechismus. En dan komen ze allemaal kort en kernachtig aan de orde. En het valt mij steeds weer op bij de voorbereiding van elke preek, hoe actueel die oude catechismus is voor de 21ste eeuw. Dat kan ook niet anders, want catechismus is natuurlijk mensenwerk. Alleen, de inhoud is een geloofsbelijdenis, een belijdenis in het geloof van wat er in de Bijbel staat. En zo is het ook met die 10 geboden. 2 stenen tafelen, op de eerste en de tweede staan die geboden verdeeld. En nu is de eerste tafel, behandelt God de verhouding tussen hem en de zondaar. En die tweede tafel, dan wordt de verhouding tussen de mensen onderling geregeld. Dus je naaste. Die twee kunnen nooit zonder elkaar. Als je beperkt tot de eerste tafel, dus de verhouding tot God, dan gaat het fout in de verhouding tot de naaste. En als je alleen maar hebt over de verhouding naar de naaste, en je spreekt niet over de verhouding tot God, dan gaat het ook scheef. Nu wil ik als inleiding op deze preek aandacht vragen voor hoe de geboden nu verdeeld zijn. Ik begin bij het 5e gebod. Dat gaat over je ouders, hè? Die moet je lief hebben. En je overheden. Dus erken uw naaste als uw meerdere. Het 6e gebod gaat over, gij zult niet doodslaan, respecteer het leven van je naaste. Ook heel concreet. Het 7e gebod gaat over huwelijk en seksualiteit en relaties. Hoe kom je eraan? Wat doe je ermee? Hoe leef je erin? Het 8e gebod, laat je naaste ook zijn bezit. U zult niet stelen. Dus allemaal heel concrete stukjes van je leven. En dan heb je misschien gedacht, als je geluisterd hebt, nou, het valt bij mij nog wel mee. Ik kom niet met schuld onder de wet vandaan. Want ik hou van mijn ouders. En ik sla de naaste niet dood. En ik leef netjes in mijn relatie. En ik gun een ander ook zijn bezit. Zijn geld. En dat steel ik niet. En dan komt het 9e gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Heel duidelijk, hè? Je mag dus geen vals getuigenis geven. Maar zo'n vals getuigenis, Nou, daar kun je het overal over hebben, nietwaar? Dus eigenlijk komt in dat negende gebod heel dat leven van de naaste en van God zelf ook weer open te liggen. Je haalt misschien haast opgelucht adem dat je denkt, nou, het valt met mij nog wel mee. En dan komt dat gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dan gaat het er de Heere niet om maar iets te verbieden. Maar de Heere wil door dat gebod ruimte maken voor iets positiefs. Wees een mens, word een mens zoals God je bedoeld heeft. Word een mens naar je naaste toe zoals God het bedoeld heeft. En daarom zou je ook, het negatieve staat er, hè? Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, maar je zou het positief kunnen duiden zo. Spreek de waarheid in liefde. Wees waarachtig, wees waar. Want ik, de Heere, uw God, ben waarachtig. Dan heb je dus die eerste tafel, hè? Ik, de Heere, uw God. En wees waar en spreek de waarheid, is die tweede tafel. Nou, en daarom heb ik gekozen voor een positieve formulering van dat thema voor deze preek. U, jij, ik, u zult een goed getuigenis geven. Uitroepteken. U, jij, zult, ik zal een goed getuigenis geven. Drie gedachten. Ten eerste van de naaste. Ten tweede van de Heere. En ten derde van de waarheid. U, jij, zult een goed getuigenis geven. Ik zal een goed getuigenis geven. Ten eerste van de naaste. Ten tweede van de Heere. En ten derde van de waarheid. Ja, wat staat er nu in het antwoord? Dat ik tegen niemand een vals getuigenis geef. Maar een vals getuigenis, dat is tegen beter weten in iemand iets in de schoenen schuiven wat hij helemaal niet heeft gedaan. Dat kun je alleen doen. En we moeten eerlijk zeggen, mensen, sinds de zondeval zijn we er best goed in om dat te doen. Je kunt het ook samen doen, dan wordt het nog heftiger, dan wordt het ook nog wat gemener. Luther had altijd moeite met de brief van Jacobus, omdat er het nieuwe leven uit de Heere zo een accent krijgt. Hè. Maar ik kan het heel goed begrijpen dat Jacobus dat doet. Omdat de Heilige Geest hem het zo verdriet heeft gemaakt dat hij een tijd niet in zijn broer de Heere Jezus heeft geloofd, dat hij pas tot bekering is gekomen na de opstanding. En dat hij dus eigenlijk als een beest geleefd heeft. En nu heeft de Heilige Geest het zo gemaakt dat hij dat eigenlijk wil goedmaken. Niet als verdienste, maar als een leven in dankbaarheid van die uitstraling, dat hij uit de waarheid geboren was. Dus vandaar dat ik er ook bij gelezen heb uit Filippenzen 4. Als je echt uit de waarheid geboren bent, dan is je welwillendheid aan alle mensen bekend. Of je vriendelijkheid, kun je ook lezen. Het kan toch ook niet anders, hè? God is wel een God die toornt over de zonde. Maar God is een God die zich ontfermt over de zondaar. En als je daar iets veel van geproefd hebt, als je dat kent, mensen, dan kun je geen vals getuigenis tegen een ander meer zeggen. Want dat past niet bij de stijl van het koninkrijk van God. Dus daar begint het mee, hè? En daar staat natuurlijk niet voor niks, want ook als je echt de Heere mag vrezen en met de Heere mag wandelen, dan kom je er ook nog met zonde onderuit. En daarom moeten we altijd ook maar bidden, Heere, gij kent mijn hart en leid mij toch op de weg van de zaligheid. Dan staat er verder dat ik niemand zijn woorden verdraaien. Kijk, er zit dan wel iets waars in dat woord, hè? Je hebt iemand wel wat horen zeggen. Maar je voegt er wat aan toe of je zet het in een ander licht. Zodat het verdacht klinkt. Of je laat wat weg. Of je praat er wat bij. Of je zegt tegen een ander, het is toch wat met die man. Hè? Er is altijd al wat geweest. Of het is toch wat met die vrouw. Hè? Ach ja, u kent het misschien ook wel, hè, hoe dat dan gaat. En dan vaak in afwezigheid van iemand. Of achter zijn rug langs. Als iemand erbij is, dan spreek je daar niet over. Maar als die afwezig is, dan begint het. Geen vals getuigenis tegen uw naaste. En dat ik geen achterklapper zal zijn. Nou, een ouderwets woord, hè, achterklapper. Maar ik denk dat iedereen wel begrijpt dat er bedoeld wordt. Achter de hand, wat klappen, niet waar? Wat met je lippen klappen en dingen zeggen van... En dan je voordoen als een vriend, hè? Bijvoorbeeld als twee buurvrouwen bij elkaar koffie gaan drinken of twee buurmannen en dat zijn vrienden geworden onderhand, hè? En dan kunnen de vertrouwelijke dingen ook over de, kun je met elkaar bespreken. Dat kan soms ook heel nodig en nuttig zijn. Maar dan als je dan met die vertrouwelijkheid aan een ander gaat lopen en leuren, nou dat is nou achterklappen, niet waar? Nou, ik kan je wat vertellen, moet je eens horen. Terwijl je denkt, hè, dat je vrienden bent en in de intimiteit dingen deelt die je voor een ander nooit zou willen weten, kan dan zo'n man of zo'n vrouw een andere doorvertellen wat je in vertrouwen aan iemand hebt toevertrouwd. Hè. Achterklappen, dat is erg. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar als er een intieme relatie is, als er vriendschap is. Dat doe je niet met vijanden. Dat doe je in een vriendschappelijke verhouding. Dan staat er ook het woord laster. Lasteraar. Dat is nog een zwaarder woord. Laster. Dat je heel goed weet wat je doorvertelt, dat dat niet klopt. Dat dat niet de waarheid is, dat dat een leugen is. En dat je dat toch voor waar doorvertelt. Met geen andere bedoeling. Om de ander in de grond te trappen, maar om jezelf dus eigenlijk op een voetstuk te zetten. Hè? Want dat is eigenlijk de nare achtergrond van dit gebod. Dat je er zelf dan door glorieert. Hè? Dat zal ik nooit doen, maar dat doet een ander. Lasteraars zijn. Nee mensen, dan ben je niet uit de waarheid geboren. Als dat je métier is, hè? Lasteraar, want God is een God van de waarheid. En hij laat zijn volk uit de waarheid geboren worden. Die ook de waarheid lief krijgen en zullen spreken. En dan gaat het nog verder. Er staat heel wat. Niemand op een gemakkelijke manier en onverhoord zal veroordelen of helpen veroordelen. Er moet altijd hoor en wederhoor plaatsvinden. En dat heeft alles te maken met het feit dat als je uit de waarheid geboren bent, dan weet je ook dat andere mensen schepselen van God zijn. Die kunnen nogal niet bekeerd zijn, dat ze zelf niet uit de waarheid geboren zijn. Maar het zijn wel kinderen, het zijn wel schepselen van God. In die zin moet je dat respecteren. En je hebt zelf leren kennen wie je voor de Here bent. En dat wonder dat de Here zich dan toch over je ontfermt is zo groot, dat je eerder onder de ander gaat staan dan hem erboven, om hem lichtelijk en onverhoord te veroordelen of te helpen veroordelen. Op een verjaardagspartijtje bijvoorbeeld. Of als je elkaar een keer toevallig ontmoet. Nee, als je echt een kind van God bent, of je dat nou van zichzelf durft te zeggen of niet, als jij een echte gelovige mag zijn, jongere, dan zul je een goed getuigenis geven voor je naaste. Een goed getuigenis. Je weet natuurlijk in de kerk dat er best ook wel eenzijdigheden zijn. En je weet ook in je eigen leven wel dat er best ook dingen zijn die voor God niet kunnen bestaan. Maar je zult toch een goed getuigenis geven aan je naaste. Dat is de positieve vervulling van het negende gebod. Het feit dat de Heere dus moet zeggen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, is een teken. Dat hij dus eerst wel wat weg moet halen. Dat hij er eerst aan moet ontdekken dat dat wel zo gaat sinds het verloren paradijs. En waarom waarschuwt de Heere daar nu zo sterk voor in de Bijbel? Talloze gedeelten zullen kunnen genoemd worden. En hier ook in de catechismus. Het staat erbij, kort en kernachtig. Want dat zijn allerlei liegen en bedriegen. Dat zijn de eigen werken van de duivel. Die Heer Jezus heeft tijdens zijn rondwandeling op aarde gezegd, als de duivel naar zijn aard spreekt, dan ligt hij. Ja, en door onze ongehoorzaamheid in Adam, gemeente, is dat slangen, dat duivelse zaad, zo diep in ons leven gevallen, dat we dit gebod voor het eerst, maar ook na ontvangen genade als we in het geloof mogen staan, nodig hebben en nodig houden. En daarom vind ik het ook mooi om straks te zingen, o bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. De Heere Jezus die waarschuwt er zo ernstig voor, hè? Want als je daarmee doorgaat, hè, dan is de Satan in zijn element als jij dat doet. En dan val je uiteindelijk de duivel toe. En dan laat je de zware toren van God op je. Dominee Velema vertelde mij een keer in Nunspeet. Toen hij in Bunschoten stond, was er een jong stelletje dat moest trouwen. Dat komt wel vaker voor. Maar ze moesten openlijk in de kerk in die tijd nog schuldbelijdenis doen. En daarvoor moesten ze voor de kerkenraad komen. Nou, zo ging het. Dominee Velema was voorzitter van die kerkenraad. Maar voordat dat stelletje binnen was, stond er een ouderling op of die vroeg het woord. En die zei, dominee, ik ben er wel voor dat dat zo gaat. Want die kinderen, die jongeren, die hebben op het huwelijk vooruitgegrepen. Maar ik wil er toch iets tegenover stellen. Het zevende gebod en de overtreding van het zevende gebod, die krijgt zo'n sterk accent. Maar in ons goede dorp Bunschoten wordt er vaak zo geroddeld over elkaar. En dat kan maar zo straffeloos gebeuren. Dan hoeven de mensen niet vooraan in de kerk te komen om dan schuldbelijdenis te doen van dat ze iemand beroddeld, belasterd en gekleineerd hebben. Nou, hoe het verder afgelopen is, dat herinner ik me niet meer. Maar ik vond het een mooie toespitsing van dat we het ene gebod niet sterker moeten maken dan het andere gebod. En dat we met het ene gebod niet een zwaardere sanctie moeten bejegenen dan het andere gebod. Want natuurlijk is het erg als je op het zevende gebod ook overtreedt. Maar dat negende gebod, gemeente, je kunt op elk levensaspect van je naaste een vals getuigenis geven tegen wie het maar wil horen. En tegenwoordig, via de media en in de kranten, roddelbladen voorop, staan de kranten er vol van. Halve waarheden met roddelpraatjes van mensen die daar soms het heel moeilijk mee kunnen hebben. Het gaat er dus om dat je uit één stuk geboren bent. Als je uit de waarheid geboren bent, als je wedergeboren bent, dan moet in je hart zitten. En als je wedergeboren bent, uit de waarheid geboren bent, dan gaat heel die wet van God, want dat is het leven met de Here, spreken in je leven. Je hart en je hand en je hoofd en je gevoel en je voet. Nou, alle aspecten van het leven dat de Here verlost, dat wil Hij ook stellen in zijn dienst. En daarom een goed getuigenis van de Here. Ja. U zegt misschien, ja, maar ben ik wel wedergeboren? Dat is een wezenlijke vraag, gemeente. Ben ik wel wedergeboren? Ja, weet u, daarom noem ik het ook het tweede punt, een goed getuigenis van de Here. Als u daar nog aan twijfelt, als u dat niet kent, dan mag je met het woord uit de Bijbel naar de Here toevluchten. En dan mag je op grond van de beloften die de Here ons toegezegd heeft, naar de Here teruggaan en zeggen, Here, u wilt toch mijn hart innemen. U wilt me toch nieuw leven geven. U wilt me maken een kind van God. Wil dat om Jezus wil doen. Dan leer je dat je schuldig staat, niet meer aan het negende gebod alleen, maar als je op één punt struikelt, sta je schuldig aan de hele wet. Hè? Maar, en als de Here je daaraan ontdekt, dan doorboort hij je hart, zodat je zondaar wordt voor God. Dat je de liefde van de Vader hebt gekrenkt. En dan leer je je buigen. Als je een goed getuigenis geeft van de Here, dat Hij het zo waard is om gediend te worden, dat Hij de trouwe is en de waarachtige Here, dan leer ik voor zijn woord en onder zijn wet te buigen voor de Here, onder zijn recht en ook onder zijn toorn die ik verdiend zou hebben. maar die God in zijn barmhartigheid nu legt voor al Gods volken en kinderen op het hart van de Heer Jezus. En als dat op me afkomt, dat goede getuigenis van de Heer in mijn hart, dan krijg ik hem zo lief gemeten, dan heb ik hem zo nodig. En dan ben ik zo dankbaar dat de Heer deze wetten gegeven heeft, want we kijken hem eigenlijk in het hart. Zo wil hij dat zijn volk verlost wordt. En zo wil hij dat zijn volk zal leven, midden in de gevallen samenleving waar we deel van uitmaken. Wat krijg ik hem dan lief? Weet u ervan? Mag jij daar amen op zeggen? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en even goed? Ik. Als je je vinger op mag steken. Oh, er zijn er nog heel veel onvolkomenheden. Dat blijft ook zo. Maar dan is je hart veranderd. En dan wil je in dit spoor van Gods geboden gaan. Achter de Heere aan. Achter de Heere Jezus aan. Die het volmaakt gedaan heeft. Hè? Hoe staat dat in de Bijbel? Jezus Christus, van wie de schrift zegt dat er geen bedrog in zijn mond is geweest. Dat hij geen onrecht heeft gedaan. En dat hij toch de schuld van de zonde van zijn kinderen, de toorn van God, gedragen heeft. Als je dat leert zien in dat goede getuigenis van de Heere gemeente, dan krijg je hem lief. En dan wil je gehoorzaam hem volgen. Jacobus, er is een sprekend voorbeeld van heel de brief, alle aspecten van het leven, komen dan te liggen onder zijn heerschappij. En weet je wat nou zo mooi is? Jacobus die spreekt ergens ook over gespleten tong. Hè? Als je dus uit de duivel spreekt, dan heb je eigenlijk een gespleten tong. Hè? Zoals de Satan dat ook had. Hè? Die spreekt de waarheid niet. Maar nu mag je, al zou je nog een gespleten tong hebben met, bij wijze van spreken, nu mag je met die oude tong aan die ware Heere vragen. Heere, een goed getuigenis van u, dat wil ik geven. Leg dat in mijn hart, Heere. Want er staat toch zo, dat kinderversje, jongens en meisjes, hè? Dat kinderversje, Psalm 81, vers 12. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dus het bereik van het negende gebod is heel breed. Geen terrein van het leven uitgezonderd. Maar de waarheid van de Heere en de bereidwilligheid om je die te schenken in het hart is nog wijder, nog breder, nog vaster, nog koninklijker. En daarom, geef een goed getuigenis van de naaste. Vanuit de Heere, dat is het tweede. En het derde is van de waarheid. Ja, want ik vind het altijd zo meesterlijk in de catechismusgemeente dat ze zo'n gebod kort kunnen beantwoorden vanuit de schrift. En dat er bij de negatieve aanzet ook altijd een positieve uitleg is. Evenzo dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid. En hier komt de rechtbank in beeld. Nou, we hopen dat we niet voor de rechtbank hoeven te getuigen. Misschien als getuige, maar niet als verdachte. Maar het bedoelt dat heel het leven, op zondag en door de week. En denk u maar heel concreet aan alle handelingen die je van zondag tot zondag doet. In huis, in je werk, op school, in je vrije tijd. Slapen, opstaan, eten, liefhebben. Dat al die handelingen nou staan onder de beheersing van de waarheid. Hè. Een goed getuigenis geven van de waarheid, van Gods woord, van de openbaring. Dus God wil nou in deze de negende gebod, door de zonde aan te wijzen, plaats maken voor de Heere Jezus. Dat we positief de waarheid zouden beleiden. En ik ben altijd wel jaloers jaloers mag natuurlijk ook niet, maar op gewone mensen zoals u en ik. Maar als een dominee in het ziekenhuis, dan denken ze, ja, die zal wel een mooi woordje spreken, die wel, want dat is de dominee. Maar jullie hebben als gemeenteleden, als jeugd, zoveel makkelijke contacten, zo vanzelf, hè, zulke onverwachte contacten met vrienden, met collega's en met vreemdere mensen. Zodat als je nou een getuigenis van de waarheid geeft, dat je gelegenheid genoeg hebt om te laten merken dat je de Heere wil volgen in heel je leven. Wat is dat belangrijk, mensen, in onze samenleving. Dat we ook als de kerk uitgaat, hè, dat we dan een levend gemaakt kind van God zijn. En dat we daar ook uit leven. Eerlijk ten opzichte van jezelf naar God toe. Eerlijk ten opzichte van jezelf naar je naaste toe. Opdat ook mensen door jou, door u, door mij gewonnen zouden worden voor de dienst van de Heere. Daarom schrijft Jacobus zo teer over dat nieuwe leven. En daarom zegt hij ook in het gedeelte dat ik gelezen heb, als je dat niet laat zien aan de buitenkant, dan moet je je afvragen of het van de binnenkant wel goed zit. Want hij gebruikt zelfs het woord de duivels, hè? Dat is duivels. Dat is niet de wijsheid die van boven is, maar ze is aards, natuurlijk, duivels, als je niet uit de waarheid leeft. Geloof daarom zijn heil en troostrijk woord, gemeente. En hoe meer je dan in die waarheid je verdiept, des te meer ontdek je ook, hè, dat de Bijbel is wel een moeilijk boek, hè, maar als je echt de Bijbel leest, als je echt met de Bijbel werkt, dan is de Bijbel zo goed te begrijpen met je hart en met je verstand. En dan is de Bijbel, geeft zoveel handvatten om een doe-christen te zijn. Dat bedoel ik niet verkeerd en eenzijdig, hoor. Je moet eerst een ware christen zijn. En dan word je ook een doe-christen. Dan krijg je de fijngevoeligheid van de Heilige Geest om te onderscheiden waarop het aankomt. En dan denk je ook, die rechtbank wordt niet voor niks genoemd in het tweede stukje van het antwoord. Want die rechtbank, ja, waar is de rechtbank hier, niet waar in Nederland? Maar het gaat om, je bent altijd voor de rechtbank van de Heere. Daar moet je uiteindelijk verantwoording voor afleggen. Van heel je doen en laten. En dan moet je dus niet zover laten komen dat je voor de rechtbank op de aarde komt. Nee, je bent verantwoordelijk tegenover de Heere. En omdat dat zo is, en je dat meeneemt op zondag en van maandag tot en met zaterdag, zal ik dus alle andere handelingen doen zoals de Heere dat in waarheid van mij wil. Dan zal ik de waarheid lief hebben en oprecht spreken met mijn naaste. En ook voor de goede eer en de naam van mijn naaste opkomen als dat mogelijk is naar mijn vermogen. Ik wil het ook nog wat toespitsen. Pesten op school, dat mag natuurlijk niet voorkomen, hè? Pesten op school, dat is vreselijk voor kinderen voor wie het overkomt. Maar dat heeft dus ook alles te maken met, je moet een goed getuigenis geven van de waarheid. En ik hoop dat het op de Johannes Calvijn school niet voorkomt en op de Rehoboot school niet. En op, hoe heten al die andere hervormde scholen, Patrimonium school. Omdat dat toch christelijke scholen zijn, mensen. Leerkrachten moeten daar ook wijs mee omgaan en ouders. Je hoort wel eens dat kinderen gepest worden. En jongens en meisjes, mocht het nou zo zijn dat er iemand in je klas is die wel eens gepest wordt of alleen staat. Nou, dan heb je nou vanmiddag deze preek gehoord. En dan heb je dus een taak ook, hè, dat jij je dan ontfermt over zo'n medeleerling of jongen of meisje. Dan moet je natuurlijk voorzichtig wijs doen, hè? Nou, dat hoort erbij. Ik denk ook aan vleierij. Je kunt mensen in het gezicht zo vleien, nietwaar? Maar achter je rug, David had er last van, Psalm 62, dan zijn ze duivels. Nou, dus met vleierij, dat is vaak niet naar de waarheid. Dan willen mensen alleen maar mooier zijn dan die is. En iemand anders mooier maken dan die is. Dat is zonde tegen het negende gebod. Dan doe je dus niet recht aan God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ik denk aan alle vluchtelingen die Europa overspoelen. Je kunt zomaar mensen tegenkomen van een vreemde afkomst die toch een plekje zoeken in Nederland. Heb uw naaste lief als uzelf. Geen vals getuigenis tegen de naaste, maar wel uit de waarheid spreken. En je kan dus uit de waarheid wel eens dingen moeten zeggen die pijn kunnen doen of die hard aan kunnen komen. Maar dat moet je altijd heel voorzichtig in zijn, maar dat werkt altijd heilzaam. Dat kan niet anders. Want de waarheid, dat is God zelf in de ontmoeting met een mens. Er is een vraag gesteld over hoe dat nou moet met Instagram en Facebook. Hè? En de vragensteller die zegt, ja, laten we allemaal leuke dingetjes van ons leven opzien. Hè? Mag dat wel? Is dat ook eigenlijk niet liegen? Want je hebt natuurlijk ook best andere, nadere dingen. Ja, ik denk dat als je alleen maar op die sociale media laat zien hoe goed jij wel bent en hoe leuk jij het hebt en hoe goed jij het wel doet, en dat je dus eigenlijk een beetje jaloers wil maken mensen die jouw beelden bekijken. Ja, dat is eenzijdig, niet waar? Dat is eenzijdig. Ik zou trouwens altijd voorzichtig willen zijn met allerlei persoonlijke dingen op zo'n Facebook, op zo'n Instagram te zetten. Het hoeft geen overtreding van dit 9e gebod te zijn als je dat doet. Maar je moet er wel voor oppassen alsof het in die positieve dingetjes op Facebook of Instagram, of daar nou het succes van je leven van afhangt. Moet je je vragen, ligt daar nou het zwaartepunt van mijn bestaan? Of is dat de waarheid van God? Is dat de Heere zelf? En als dat de Heere zelf is, dan krijg je ook wel door de Heilige Geest de kracht om, hoe moet ik nou met Instagram omgaan? En met Facebook en met al die aanverwante artikelen waar onze jeugd, ja, ik zal haast weer vragen, jongens, laat het maar zien, hè. Laat het maar zien. Maar doe maar niet, hè, want je moet hier op de Heere Jezus zien, hè. Ja, dat was een goede vraag. Goeie vraag. Nog een andere vraag. Ja, diplomatie. Moet je nou altijd alles zeggen wat je weet? Dat doen ze toch in de politieke partij ook niet? En het kan toch heel diplomatiek zijn om niet het achterste van je tong te laten zien, staat er zelfs in de vraag. Ja, dat kan. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Dat je het achterste van je tong niet laat zien of nog niet laat zien. Hè? Kijk, er staat, je mag geen valse getuigenis geven tegen je naast. Als dat wel de bedoeling is van het achterste van je tong niet laten zien, dan sta je wel schuldig aan het 9e gebod. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Hè? Als de naaste maar geen schade wordt gedaan. En daarvoor is ook zo belangrijk, ook in diplomatieke verkeer en in dingen waarin je niet alles kan zeggen nog, dat je zelf uit de waarheid geboren bent. En dat je door de Heilige Geest ogen en oren en handen krijgt om aan te voelen wat wel kan en wat niet kan. Dat vraagt een heel aangebonden, teer leven met het woord van God. En nog een vraag, waarheid en leugen aan het ziekbed bijvoorbeeld. Als iemand ernstig ziek is, ik kom daar zelf ook vaak voor te staan, moet je dan, mag je dan al alles zeggen wat je weet? Dat is niet gemakkelijk. Dat hangt er wel van af hoe je contact is en hoe de patiënt zelf is. Maar daar moeten we voorzichtig in omgaan. Zeker in het pastoraat. Zeker als mensen ook ernstig ziek zijn. Maar daarom moet je ook nooit te lang wachten met waarheid en leugen. Dat moet je al in je gezonde dagen weten hoe dat erbij ligt, nietwaar? Dat moet je in je gezonde dagen. Dan kun je er, als het laatste van het leven komt, daarop terugvallen. Maar dan zeg ik weer, heel voorzichtig, ernstige ziekte. Als de waarheid van de Heere in je hart is, dan wordt misschien wel sterven. Maar dan neemt de Heere het wel over, nietwaar? En dan zal de leugen van de Satan het niet winnen voor alle die uit hem geboren zijn. Ik hoop dat de fijngevoeligheid van de Heilige Geest ook onderling, ook naar kinderen toe, naar jeugd toe, naar gemeenteleden toe, dat ook mogen ontvangen persoonlijk. En dan las ik van de week de krant over die brutale vloggers in Zaandam. Hè? Die treitervloggers. Nou, ik denk dat dat ook een punt is, hè. Dat je dan via de tweets en via die vloggers, dat je zo eigenlijk iemand er neerzet, dat je op de man of op de vrouw speelt. Heel naar. Nou, dat is overtreding van het negende gebod. En ik vertrouw van onze jeugd, onze gedoopte jeugd, ja, dan zit het nog niet in je hart, hoor. Maar daar wil de Heer het wel brengen. Dat wij ook met deze dingen en in deze samenleving er zo mee omgaan dat God geëerd wordt. En als je God mag eren, jongelui, dan heb je het zelf goed. En dan wordt de kerk gebouwd. En dan is er ook respect. Dat is niet gemakkelijk, hè? Want iedereen doet het, niet waar? Iedereen doet het. Ik vind het angstaanjagend in onze tijd dat mensen een ander er zo neer kunnen zetten, zo omlaag kunnen halen. Hè? Wat komt er toch uit wat erin zit sinds de zondeval? Maar ik hoop en vertrouw dat we als levend gemaakte kinderen van God, jongeren en ouderen, mogen laten zien dat je uit de waarheid geboren bent, als dat zo is. Als dat niet zo is, zoek het, voordat er slechte dagen komen. En als je uit de waarheid geboren bent, dan heb je liefde tot de waarheid, tot de geboden van de Heer. En dan wil je die ook praktiseren in het leven van elke dag. En je krijgt er ook genade voor om dat te kunnen doen. U zult een goed getuigenis geven. Ik zal een goed getuigenis geven van de naast, tegenover de naast, van de Heer en van de waarheid. En als we dat mogen doen, dan reizen we de toekomst van de Heere tegemoet. En zullen we eenmaal afgelost worden van onze aardse post. Tot eer van God. Tot verwondering van onszelf. Dat wens ik je toe. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u de God van de waarheid gebleven bent en dat u die verkondigd hebt en dat ze ook landt door uw Heilige Geest in het leven van alle die leren geloven. En dat het leven dan zo wezenlijk veranderd wordt. O Heere, wat een verantwoordelijkheid. En wat is er tot eer van uw naam, als er van binnenuit naar buiten toe een andere levenswandel komt. Als een lichtend licht en een zoutend zout in onze samenleving, die hoe langer hoe meer van u afdwaalt. Heere, bevestig uw volk en kinderen in dat leven van het geloof, dat in de binnenkamer uw brood, het geestelijke brood, mag eten met de mond van het geloof en de dorst mag lessen naar de gerechtigheid van de Heere Jezus door de Heilige Geest, maar in de openbaarheid ook handen en voeten mag geven aan de levenswandel met u de Heere in deze tijd. Zo bidden we voor allen die de uwe zijn en voor onze jeugd, voor wie het niet gemakkelijk is om in deze wereld een christen te worden, christen te zijn en als christen te leven. Heren, dat we de vraag mogen beantwoorden persoonlijk: ben ik uit de waarheid geboren? Ben ik al wedergeboren? Ken ik het leven uit de dood van de Heere Jezus? En mag ik dat ook invulling geven op de plaats waar u ons roept? Heren, we bidden voor het werk dat weer van start gaat in de gemeente. Een zegen dat het weer zover is en dat we er weer in mogen uitgaan. Geef gezondheid en genade om getrouwd te zijn. Zegen de catechizanten als ze donderdag en vrijdag weer verwacht worden. Geef ons een goede ontmoeting met elkaar en goede instructie vanuit het woord. En zo ook een goede toeleiding naar de ontmoeting met u. Zegen de mentoren. Geef dat de ouders ook biddend erachter zullen staan en meelevend, Heren, zo belangrijk. We bidden voor de gemeente als we bij een graf staan komende week, wat ingrijpend is dat jonger of ouder gestorven. De dood hoort niet bij het leven, Heren. Geef dat er genade mag zijn, dat we ook uitzicht hebben op de opwekking bij u eenmaal en op het thuiskomen in het licht bij de troon. Als er een trouwen is, bruiloft gevierd mag worden, al die dingen mogen toch ook uit uw hand ontvangen en in uw hand geven. Heere, zegen de scholen, de reformatorische en christelijke scholen, het onderwijs, alle die voor de klas staan. Wat belangrijk ook hoe de leiding gegeven wordt. Wees met de vrijwilligers en dat we ook op het werkvlak van het dagelijkse leven een goed getuigenis voor de naasten zullen geven van u. Heere, geef daartoe genade en sterkte. Wij danken u dat we weer kerk mochten houden vandaag. Wij bidden voor de gemeenschap van Veenendaal dat we niet nog verder van uw woord en dienst zullen afglijden. Heren, geef ons verantwoordelijkheidszin, ook voor de mensen die ons pad kruisen. Gedenk ons in onze gaven, verzoen wat niet was naar uw heilige wil, en zegen uw woord in ons en door ons heen. Wij vragen het uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit de berijming van de wet. En dan het zevende en het negende vers. Zo mooi. Gij zult geen vals getuigenis spreken, bemint elk met een vroom gemoed. Och, of wij uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.